Ik zou zeggen, ga lekker onderuitgezakt zitten. We gaan het hebben over rust. Stoelen zijn misschien niet heel erg prettig en comfortabel om lekker onderuitgezakt te zitten, maar probeer het maar. We gaan het over rust hebben. En dan met name over de Sabbatsrust. Als je om je heen hoort, dan zie je en hoor je dat er heel veel gepraat wordt. Ja, moeten we nou de Sabbat houden? Moeten we nou de zondag houden? Wat moeten we nou eigenlijk? En als je dan een rustdag hebt, wat mag je dan wel doen? En wat mag je dan niet doen? Mag je überhaupt wel naar de kerk? Is dat niet te ver? Mag je wel winkelen op zondag of op Sabbat? Op de rustdag. Ik weet niet hoe het u is vergaan vroeger. Wij mochten niks kopen op zondag. Was het ook voordat dat nog nooit koopzondag was. Dat scheelt ook wel natuurlijk. Maar een ijsje, ook al was het 35 graden, no way. Dus kopen op zondag mocht niet. Want ja, als ik wat kocht, dan moest iemand anders werken. En dat kon niet. Dat was de rustdag, de zondag. Ga eens kijken wat de Bijbel aangeeft over de Sabbatsdag. En dan begin ik bij Deuteronomium. Deuteronomium hoofdstuk 5. Deuteronomium, dat is een boek van Mozes. Het volk Israël staat voor het beloofde land. En Mozes probeert eigenlijk nog een beetje een soort samenvatting te maken van wat God al die jaren gezegd en gedaan heeft. En staat er in Deuteronomium hoofdstuk 5 vers 12. Er staat, neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares. Er staat geen vrouw tussen, by the way. Heeft u dat gezien? Ik zeg alleen maar dat het er niet staat, hè? Ik bedoel er niks mee. Sorry. Nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. De Israëlieten werd opgedragen om de Sabbatdag te houden. En waarom? Omdat ze in gedachten moesten houden dat zij ooit slaaf geweest waren. Nog niet zo heel lang geleden, toen Mozes dit zei. Ze waren slaaf geweest. En dan had je geen rust. Helemaal niks. Je moest gewoon werken. 7 dagen in de week. Er was helemaal geen rust. En God zei eigenlijk van, weet je, op het moment dat je 1 dag rust neemt, dan denk je daarbij aan het feit dat ik jullie uit die slavernij gehaald heb. Ik heb jullie weggehaald uit de slavernij en ik zet jullie hier voor het beloofde land neer. Voor het land Canaan. Daar is de rust. Daar is de vrede. Daar is het ingaan in Gods rust voor de Israëlieten toen de tijd. Daar was de Sabbatdag voor hun voor bedoeld. Bedenk wat God heeft gedaan. Hij heeft uitredding gegeven. Als je het stuk ervoor bekijkt en je ziet de reis van de Israël door de woestijn, dan zie je dat een hele generatie het beloofde land helemaal niet is ingegaan. Ze waren ongehoorzaam aan God. Ze waren niet in vertrouwen op God. Ze dachten van, we moeten maar weer terug naar Egypte. Want we gaan hier sterven van de honger. We gaan hier sterven van de dorst. En iedere keer weer gaf God wat ze nodig hadden. Maar die hele generatie, behalve 2 mensen, die is het beloofde land niet ingekomen. Die is niet ingegaan in de rust die God beloofd had. Door ongeloof en de ongehoorzaamheid. En daar heeft Hebreeën het over. Hebreeën hoofdstuk 4. Hoofdstuk 3 gaat over het feit dat inderdaad het volk niet is ingegaan. Dat ze de Heere verzocht hebben. En dat ze daardoor niet het beloofde land zijn ingegaan. En dan begint hoofdstuk 4. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven. Terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen, evenals het volk Israël. Maar het gepredikte woord bracht hen geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Die hele generatie die in de woestijn is gestorven. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals hij gezegd heeft. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. Door hun ongehoorzaamheid, door hun ongeloof. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw. Zij zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan. En dat zij, aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet zijn binnengegaan vanwege hun ongehoorzaamheid. Bepaalt hij opnieuw een zekere dag. Namelijk heden, wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals al eerder gezegd is, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie Gods rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Moeilijk stuk. En er wordt een vergelijk getrokken. Het volk Israël in de woestijn, door een ongehoorzaamheid, door een ongeloof, konden het beloofde land niet binnengaan. Konden Gods rust niet binnengaan. Terwijl dat wel Gods belofte was. En we moeten oppassen dat wij niet net zo zijn als hun. Dat is wat Hebreeën zegt. Maar weet u, ingaan in het land Kanaan voor het Joodse volk van toentertijd, dat is niet de rust, de Sabbatsrust die God beloofd heeft. Want het geeft aan, als dat zo zou zijn, dan zou het met Jozua gestopt zijn. Want Jozua had het volk in het beloofde land geleid. Dan zou de Sabbatsrust klaar zijn. Dan was het voor hun in ieder geval het beloofde land. Maar is dus nog steeds een Sabbatsrust voor iedereen die gelooft. Die Sabbatsrust die blijft dus nog. De Hebreeënbriefschrijver die zet eigenlijk de vergelijking, pakt het terug helemaal naar de schepping. God rustte op de zevende dag. Genesis 2 vers 2. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt was, had. En God zegende de zevende dag en heiligde die. Want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Daar komt onze rustdag vandaag vandaan. God rustte op de zevende dag. Hij was zo moe van al dat scheppen. Hij had echt een dag rust nodig. Dat is natuurlijk onzin. Maar zo hebben wij het ervan gemaakt. Hè? En begrijp me niet verkeerd. Het is goed om als je een week gewerkt hebt, om dan een dag echt te rusten. Hè? Gewoon fysieke rust, lichamelijke rust. Dat is goed. Hè? Maar daar gaat het niet om. God was helemaal niet moe omdat hij alles geschapen had. God rustte omdat hij klaar was. Het was volbracht. De hele schepping was helemaal klaar. Het was volmaakt, het was perfect, het was geweldig mooi. God hoefde niks meer te doen. En daarom kon hij rusten op die zevende dag. Heeft u zich wel eens voorgesteld hoe u de aarde zou hebben geschapen? Is dat goed Nederlands? Hoe u het gedaan zou hebben als u de aarde zou scheppen? In Nederlandse taal zo moeilijk. Ik heb me er wel eens een beetje voor mezelf wat bedacht. Nou weet je, de mens is het belangrijkste. Plof, we zetten eerst de mens neer. Hè? Wij vinden onszelf, vinden wij het middelpunt van de schepping. Dus wij zetten de mens eerst neer. Het lastige is dat we dan in ieder geval in een dag moeten gaan water trappelen. Want er was nog geen land. Oh ja, we moeten even land en water moeten we even scheiden. Dat moeten we even eerst doen. Mooi, hoeft hij niet meer te water trappelen. Maar dan gaat hij dood van de honger. Er was nog geen dood, ik snap het. Maar er was nog geen eten. Dus oh ja, dan moet ik even een boom neerzetten met vruchten. En ik moet even een plant neerzetten. En als ik het zou hebben gedaan, chaos. Maar gelukkig is God zoveel wijzer. En die heeft het gewoon heel slim gedaan. Hij heeft gewoon eerst alles zodanig gemaakt, zodat de kroon van zijn schepping, de mens, erin kon leven. En heeft het zodanig gemaakt dat hij heeft kunnen zeggen, ik kan rusten, want het is helemaal klaar. Na het scheppingsverhaal heeft God geen enkele boom meer geschapen. God heeft geen enkele plant meer geschapen. Hij heeft geen enkel dier meer geschapen. Het was allemaal klaar. Genesis 1 vers 11. Laat de aarde groen doen opkomen. Zaad dragend gewas. Vruchtbomen die naar een soort vrucht dragen waarin hun zaad is op de aarde. En het was al zo. God heeft de schepping zodanig gemaakt met vruchten, met zaden, dat de schepping zichzelf in stand kon houden. Daarom was God helemaal klaar met scheppen. Hij kon rusten. Hij hoefde niet iedere week weer een nieuwe plant neer te zetten, omdat de ene doodging. Helemaal niet. Hij heeft er zo voor gezorgd dat de schepping zodanig in elkaar zit, dat het zichzelf in stand houdt. Dat er een kink in de kabel is gekomen, dat was niet Gods wil natuurlijk. Maar zo heeft God het bedacht. Daarom kon God rusten op die zevende dag. Hij was klaar. Het was volmaakt. En wat deed God? Er staat er niet bij wat hij deed. Maar ik kan me voorstellen dat hij om zich heen keek. Dat hij geweldig genoot van wat hij gemaakt had. Zijn voeten in de Eufraat. Olifant die hem nat spetterde. Een mug die om zijn hoofd zoemde. Op zijn hand ging zitten, maar niet stak. Vlinders om hem heen. De leeuw en het lam samenspelend. Ik geloof dat God zo genoten heeft van zijn schepping. Dat is rust. Genieten van God en van zijn schepping. Dat is Gods rust. Als het hebt over Sabbatsrust, dat is Sabbatsrust. Dat is de zevende dag. En de mens. Hoe zat het dan met die mens? Weet u, u moet weten dat de Joodse dagtelling is van zonsondergang tot zonsondergang. He, niet bij ons van 24 uur 's nachts tot 24 uur 's nachts. Van zonsondergang tot zonsondergang. Dat is één dag bij de Joden. Op de zesde dag heeft God de mens geschapen. Staat niet in de Bijbel, maar ik vind het heel logisch dat God niet de mens schiep op het moment dat het nog donker was. Denk ik. God schiep ook nog dieren. Dus ik kan me voorstellen dat van zonsondergang tot zonsopgang, dat hij eerst de nachtdieren heeft geschapen. Dat is wel handig, toch? En van zonsondergang, zonsopgang tot zonsondergang. In het laatste stukje, daar schiep God de mens. Ik denk op het allerlaatst van zijn schepping. En daarna ging God zijn rust in. En de mens? Zei tegen God, nou, ga je lekker zitten. Ik moet nog even schoffelen. Ik moet nog even wat zaaien. Er was niks. Alles was al perfect. Alles was al gereed. Dus wat kon de mens anders doen dan samen met God? Met zijn voeten in de Eufraat gaan zitten. Rusten. Samen met God. Vanaf moment 1 dat de mens geschapen is, is dat de bedoeling. Samen met God. Genieten van zijn aanwezigheid. Genieten van zijn schepping. Dat moet zo gaaf geweest zijn. Volmaakt. Helemaal niks verkeerd. En de mens kon daar zo van genieten. Weet u, als je kijkt naar het scheppingsverhaal, dan komt er steeds een zinnetje terug. En dat was avond geweest en het was morgen geweest. De eerste dag. Het was avond geweest, het was morgen geweest. De tweede dag. Tot en met de zesde dag. Het was avond geweest en het was morgen geweest. De zesde dag. En daarna? Het was avond geweest en het was morgen geweest. De zevende dag. Nee, dat staat er niet. Daar staat het niet. Die rust van die zevende dag is niet gelimiteerd tot 24 uur. Die rust van die zevende dag is helemaal niet gelimiteerd. Die is oneindig. Dus waar die eerste zes dagen heel duidelijk ingekaderd waren, 24 uur zeg maar, is die zevende dag het niet. Dus als we het hebben over een rustdag, als we het hebben over een sabbatsdag, dan is dat niet beperkt door één bepaalde dag. Of dat nou de zondag is of de zaterdag, daar gaat het niet om. Het gaat om het feit dat je samen met God in zijn rust bent. Dat is sabbat. Dat is de sabbatsdag. Dat is de sabbatsrust. Daar gaat het om. Genieten van de aanwezigheid van God. Genieten samen met Hem. Genieten van alles wat Hij gegeven heeft. Van de vrucht die Hij gegeven heeft. Maar het wil niet zeggen dat Adam zijn hangmatje even ophing tussen de boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. Daarin ging liggen en dat God als een soort butler met alle vruchten kwam en die als het ware in zijn mond stopte. Die rust, als in niks doen, daar heeft God het niet over. Het gaat erom dat Adam en Eva mochten plukken van de vrucht van wat God gaf. Ze moesten wel degelijk wat doen. Ze moesten datgene wat God had gegeven, moesten ze tot zich nemen. God deed dat niet. Hij stopte echt geen vrucht in hun mond. Dat moesten ze zelf plukken. Had God het maar gedaan, dan had hij niet de verkeerde vrucht gegeven. Dus ze moesten wel zelf de vruchten plukken van wat God had gedaan. Ik zei net al dat God na de schepping geen boom, geen plant, geen dier meer geschapen heeft. God heeft nog maar één ding geschapen na die tijd. Eén ding. Zo zou je het kunnen zeggen. Die nieuwe schepping, dat is het enige wat daarna als het ware nog geschapen is. Dat bent u. Dat ben ik. Als je leven aan Jezus gegeven hebt, is dat die nieuwe schepping. Is dat het laatste wat God geschapen heeft. En als we dat gaan bedenken, en we hebben net gezien dat die sabbatsrust nog steeds is, dan kun je dat combineren. Die sabbatsrust is dus voor ons, voor jou, voor mij, voor u. Leven samen met God. Volledig afhankelijk zijn van Hem. Op het moment dat je die rust, die Sabbatsrust, als het ware ingaat, dan stop je om jezelf te bewijzen voor God. Dan stop je om je eigen redding te proberen te bewerken. Dan stop je met al je eigen ik te verhogen. Dan ben je bij God. Je kunt vragen stellen. Heer, hoe zit het nou? Ik weet het niet meer. Heer, dit doet zo'n pijn. Wilt u me helpen? Wilt u mij uw troost geven? Heer, ik weet dat u van me houdt. Wilt u alsjeblieft uw liefde meer en meer laten zien in mijn hart. Me laten voelen. Dat is Sabbatsrust. Dat is rust bij God. En de enige manier om dat te kunnen krijgen is door het offer van Jezus. Alleen zijn verlossingswerk zorgt ervoor dat je die rust kunt binnengaan. Dat je vanuit de slavernij getrokken bent. En in de rust gezet bent. In de rust van Jezus. Geen menselijk streven meer. Niet hard werken. Maar rust. Rusten in Hem. Maar net als Adam niet alleen maar in zijn hangmatje kon gaan blijven liggen, kunnen wij dat ook niet. Adam kon genieten van de vrucht die God gaf. En zo kunnen wij genieten van de vrucht die Jezus ons gegeven heeft. Nieuw leven. Eeuwig leven. De vruchten die we mogen plukken. Efeze 1, vers 3. Alle geestelijke zegeningen zijn er, zijn beschikbaar. Dat is vrucht. Dat is vrucht van wat Jezus gedaan heeft voor jou en voor mij. Alle geestelijke zegen. Die moeten we ons toe-eigenen. Het is er al, we hoeven er niet voor te werken, want Jezus heeft die prijs betaald. Maar we mogen het wel tot ons nemen. Een tekst die me de laatste maanden achtervolgt. Lucas 4, vers 18. De geest van de Heer is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken zijn van hart. Om aan gevangenen vrijlating te preken. Aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En ik weet dat Jezus dit zei over zichzelf. Maar hij zei, ik ben gezonden. En Johannes 20 vers 21 staat, zoals ik gezonden ben, zo zend ik ook jullie. Niet door je eigen kracht, maar alleen maar door Jezus. En als je ziet of leest wat er staat, dan moet je eigenlijk meteen weer terugdenken dat Jezus eigenlijk niets anders wil dan het paradijs weer terug te krijgen. Het volmaakte, datgene wat zo mooi was, hetgene wat zo goed was, hetgene wat in zijn orde verliep, dat wilde hij weer terugkrijgen. Dat is de vrucht die wij ons mogen toe-eigenen. Dat is de vrucht die ook uit ons voort mag komen. Voort moet komen misschien wel. God wil herstel. Herstel als het ware van het paradijs. Dat was Gods bedoeling. Zo moet het zijn voor de mens. Zo zal het ook weer zijn. Eenmaal. In die tussentijd mogen wij in alle rust, in alle ontspannenheid, vanuit die rust, mogen wij gaan werken om datgene te doen wat Jezus in Lucas 4 zei. Dat wij het evangelie weer mogen preken. Dat wij weer mogen laten zien wat Gods bedoeling is. Dat wij herstel mogen brengen. Dat wij zijn liefde mogen laten zien. Dat we alles wat Hij weer heel wil maken, dat wij dat heel kunnen maken in zijn naam. Dat heeft niks te maken met dat je hard moet werken. Het heeft te maken met dat je vrucht gaat dragen van de vrucht die je tot je genomen hebt. Daar gaat het om. Sabbatsrust heeft niks te maken met een bepaalde dag. Het maakt niet uit welke dag. Ik ben donderdag vrij. Ik zou dat mijn sabbatsdag kunnen noemen. Het maakt niet uit. Waar het om gaat is dat je rust hebt omdat je niet meer jezelf hoeft te bewijzen voor God. Dat je weet, ik ben gered door het offer van Jezus. Dat je weet, ik mag alles wat Hij voor me heeft, mag ik me toe-eigenen. Mag ik van genieten. Mag ik gebruiken. Mag ik inzetten. En vanuit die rust mag ik zijn liefde laten zien. Mag ik inderdaad wel het woord doen. Maar vanuit zijn rust. Vanuit zijn vrede. En dat is geen werk meer. Dat is spannend. Maar dat is gaaf. Onze jaarteksten is blijven inspannen voor redding. Dat is precies waar het over gaat. Laat maar zien dat u gered bent. Laat maar zien dat Jezus in u woont. Laat maar zien wat Hij wil. Voor u, maar ook voor de mensen om u heen. Laat maar zien. Doe maar. Doe maar. Heerlijk rusten bij God. Genieten van wat Hij geeft. En dat mogen we uitdelen. Amen.